We zijn nog steeds in Handelingen hoofdstuk 3. De vorige maal hebben we voornamelijk bezig geweest met de moeilijke passage die je vindt in vers 20 en vers 21. Die ingeleid wordt door Petrus' oproep tot berouw en bekering. Vers 19, misschien kunnen we dat stukje wel opnieuw lezen. Heb dan berouw en bekeer u, opdat uw zonden worden uitgewist. Opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer, en Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt, die de hemel moet opnemen tot de tijd van het herstel van alle dingen, waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten van oudsher. Mozes heeft immers gezegd, een profeet zal Javé uw God doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij, na hem zult u horen overeenkomstig alles wat Gij tot u zal spreken. En het zal gebeuren, dat elke ziel die niet hoort naar die profeet, zal worden uitgeroeid uit het volk. En ook alle profeten van Samuel en zijn opvolgers af, allen die hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd. Voorlopig tot daar. Wel, de dagen die de profeten vanaf Samuel af hebben aangekondigd, hebben we de vorige maal gezien, dat zijn de tijden van verkwikking. We hebben de vorige maal gezien aan de hand van Jesaja 32 onder andere, dat met de uitstorting van de Heilige Geest de vernieuwende tijden van verkwikking begonnen zijn, en dat die tijden van verkwikking, die begonnen zijn met de uitstorting van de Heilige Geest, het herstel van alle dingen inleiden. Waarna Jezus in heerlijkheid, zoals hier beloofd, de voorbestemde Messias Jezus, die zal gezonden worden, waarna Messias Jezus in heerlijkheid zal verschijnen en de voleinding aanbreekt. Ja, het herstel van alle dingen compleet is. En dus een nieuwe schepping zal aanbreken waar gerechtigheid woont. Dat is wat God door zijn mond van zijn heilige profeten gesproken heeft van oudsher volgens Petrus. Straks ga ik er nog een beetje bij stilstaan, want ik denk dat het voor ons niet zo vanzelfsprekend is dat alle profeten die tijden aankondigen. Maar ik wil nog even inpikken op een aantal zaken voor we verder gaan met hoofdzakelijk vanavond stil te staan bij Jezus Christus, de nieuwe Mozes. Die tijden van verkwikking, die aangebroken zijn met de uitstorting van de Heilige Geest, zijn inderdaad een voorsmaak van de toekomstige dag, de voleinding die komt met de verschijning van Jezus Christus. Maar voordat het volk, tot wie dat Petrus die toespraak richt, daar deel kan aan krijgen, moeten ze eerst, zo zegt Petrus, tot inkeer komen, berouw hebben over het feit dat zij Gods verhoogde dienaar, Jezus Christus, ja, afgewezen hebben, verloochend hebben en zelfs schuldig zijn aan zijn dood. Nu moeten zij, om deel te kunnen krijgen aan die tijden van verkwikking, tot inkeer komen en zich bekeren. Dat betekent voor hen heel concreet die verhoogde dienaar van Javé erkennen als Gods Messias, die nu troont in de hemel en regeert. Zij moeten zich aan hem onderwerpen. Nu, die vergeving die hier aangeboden wordt, is wel heel opmerkelijk. Want, ja, vergeving op zich was onder het oude verbond ook mogelijk, maar er was een bepaald type van zonde waarvoor er geen vergeving mogelijk was onder het oude verbond, en dat was de zogenoemde zonde met opgeheven hand. Een moedwillige zonde, gepleegd in rebellie tegen God, kon niet vergeven worden. En nu zien we dat zij, die verantwoordelijk zijn voor de verwerping van de Heer Jezus, schuldig zijn aan zijn dood, vergeving worden aangereikt. Ja, wordt er gezegd, opdat uw zonden worden uitgewist. God zal hun zonden geenszins meer gedenken, hij zal ze van zijn aangezicht wegdoen, zover het oosten reikt uit het westen. En dat moet ons eigenlijk terugvoeren naar de woorden van de Heer Jezus, want hoe verschrikkelijk het is wat hem is aangedaan door zijn eigen volk, toch had de Heer Jezus al over vergeving gesproken. Of beter gezegd, had hij al over de vergeving gesproken die hier nu opnieuw aan Gods volk wordt aangereikt. Als je het gaat kijken in Matteüs hoofdstuk 12, dan lees je die woorden die ons daaraan moeten herinneren. Wat is de situatie in Matthäus hoofdstuk 12? Wel, u weet dat de Heer Jezus door de leiders van het volk beschuldigd wordt dat hij de demonen uitdrijft door Beelzebul, ja, door de Satan. En in Matthäus 12 zegt de Heer Jezus in vers 30, wie niet met mij is, is tegen mij, en wie niet met mij bijeenbrengt, verstrooit. Daarom zeg ik u, en let op de woorden, daarom zeg ik u, je zegt niet, daarom zegt Gods woord, nee, je zegt, daarom zeg ik u, elke zonde en lastering zal de mensen worden vergeven, maar de lastering van de geest zal niet worden vergeven. En wie een woord spreekt tegen de zondes mensen, het zal hem worden vergeven. Maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet worden vergeven. In een andere evangelie wordt er gezegd dat elke zonde die tegen de zondes mensen gepleegd wordt, vergeven zal worden. Dus in beginsel zie je dat de Heer Jezus hier naar vooruit wijst. Maar er is één zonde die nu zelfs, nu dat de toekomstige eeuw al aangebroken is, ook niet kan vergeven worden. En dat is de zonde die ook hier genoemd wordt. Wie spreekt tegen de Heilige Geest? Of anders gezegd, in deze context hier, wie deze boodschap, dat Jezus Gods verhoogde gezalfde Messias is, verwerpt, tegenspreekt, die zal nimmer vergeving ontvangen. Ja, dat is ook wat de consequentie is voor Gods volk. Hebt u erop gelet dat er hier nadrukkelijk gezegd wordt, en gaan we straks meer en uitvoeriger bij stilstaan, maar dat die profeet die door Mozes aangekondigd is, dat wat hij zal spreken, wie daarnaar niet zal horen, zal, zo lezen we hier, bewijzen dat gij geen deel heeft aan Gods hernieuwde volk. Dat is toch wel zeer bepalend wat er hier aangereikt wordt. Nu, dat heeft alles te maken met het eindtijdkarakter van deze boodschap en de vergeving die nu aangeboden wordt. Ja, die vergeving is nieuw, niet te vergelijken met de vergeving onder het oude verbond, maar het is ook een beslissende vergeving die aangeboden wordt. Want als er ingegaan wordt op deze boodschap, wie tot berouw en bekering komt, die zal genieten van de tijden van verkwikking, of zal genieten van de Heilige Geest. Ja. Maar wie niet ingaat, ja, zet zichzelf als het ware buitenspel. Dus zie je hoe beslissend deze boodschap ook is voor Gods volk, nu na het kruis van de Heer Jezus Christus. Zij die gehoor geven, ontvangen vergeving, en gaan die zegeningen van de toekomstige dag die beloofd waren, nu al in beginsel genieten. Wat houden die in? Wel, als eerste natuurlijk volkomen vergeving. En de tijden van verkwikking, ja, kondigen aan dat de Geest van God gekomen is, zij die zich bekeren, ontvangen een innerlijke vernieuwing en de haven van Gods Geest. En die haven is tegelijkertijd ook de zekerheid, het onderpand, dat je deel zal hebben aan de komende nieuwe hemel, nieuwe aarde. Ja, de Heilige Geest is het onderpand van uw komende erfdeel in de toekomstige dag, wanneer die in volheid aanbreekt. Ik denk dat dat voor iedereen duidelijk is, want dat is wel een belangrijk gegeven. Want in dit stukje, en dat is het enige stukje in Hans het boek De Handelingen, wordt er gezegd dat Messias Jezus nu in de hemel opgenomen is tot op een bestemde tijd. Ja, de komst van de Geest die garandeert het erfdeel van Gods kinderen in die nieuwe schepping, want de Geest van God die creëert ook hoopvolle verwachting. Nu dat de Geest gekomen is, betekent het dat het einde, het herstel van alle dingen, dat dan nu eindelijk nabij is. Dat is de hoop die de komst van de Heilige Geest creëert. En nu kan er dan ook met grote verwachting uitgezien worden naar de verschijning van Messias Jezus. Daarom zijn de eerste christenen, ja, zo gedreven om tot elkaar te zeggen, iedere keer als ze elkaar ontmoeten, Maranatha, Jezus komt. Voor hen was dit een levende verwachting, die nu gecreëerd was met de komst van de Heilige Geest. Zijn komst betekende dat het einde nabij was. Ja? Dus Jezus opname in de troon, hij moet opgenomen worden, zegt Petrus hier, betekent dat dit wel een belangrijk onderdeel vormt van Gods herstelplan. Het is niet zoals vele christenen denken dat Jezus dan nu zit te wachten en enkel pleit en voorbeden doet. Dat wordt vaak gedacht. Dat is maar een zeer eenzijdige visie, beter gezegd, op wat de Heer Jezus nu doet. De schrift spreekt daar eigenlijk zeer weinig over, alleen in de Hebreeënbrief en dan nog in een heel specifieke context. Maar anders wordt er wel heel nadrukkelijk gesproken over het feit dat de Heer Jezus nu troont in de hemel. Nu, in die periode die aangebroken is, de tijden van de verkwikking, die de tijd van het herstel van alle dingen inleiden, dat is de periode, hebben we de vorige maal gezegd, de tijd van het herstel van alle dingen, ja, die alleen van het koninkrijk voor Israël, zoals de apostelen voor ogen hadden, maar het is de tijd van het herstel van alle dingen, dat wijst op het universele herstel van de gehele schepping. Het betekent dat de tijd aangebroken is, dat Gods schepping herstelt en gereinigd wordt en uiteindelijk tot volheid zal komen. Ja, dat wonderteken die daar gebeurde door Petrus, die verlamde, die al 40 jaar verlamd was en die opgericht werd en die nu met vrijmoedigheid jubelend de tempel kon binnengaan, was een wonderteken die duidde op dit herstel. Maar voor Gods volk had deze periode, de tijden van verkwikking, wel een zeer bijzondere betekenis. Want nu was het de tijd dat de Messias gekomen was om Gods volk Israël te herstellen. Hij is die lang verwachte gezalfde van God die Gods volk in het herstel zou inleiden. Daar kom ik straks nog meer op terug als we gaan nadenken over Jezus de profeet naar het model van Mozes. Maar met dat Gods volk nu hersteld was door de komst van de Messias, kon die zegen van Abraham, zoals voorzegd was, tot de volkeren komen. Want het is nu dat herstelde Israël, dat de opgestane Jezus rondom zich reorganiseert, dat nu ja, die zegen van Abraham tot de volken kan komen door de prediking van het evangelie. Nu breken de tijden van de volken aan. Want zoals u wel weet, ja, spijtig genoeg, is het slechts een minderheid die uit Israël tot bekering komt. Ja, op de dag van Pinksteren, maar hoeveel mensen zijn ze? 120. Na 3 jaar werk van de Heer Jezus, was dat het klein kuddeke die wachtte op de belofte van de Vader. En er komen een aantal mensen tot bekering in de begintijd, hè, een keer 5000, hè, een keer 3000 wordt er gesproken. Maar wat stelt dat voor als je weet dat voor de feestdagen in Jeruzalem de bevolking die normaal rond de 200.000 was, toenam tot 1 miljoen mensen op die feestdagen. Wat is dan uiteindelijk een paar duizend mensen die tot bekering komen? Weinig. Als dit de boodschap is, waar ze in principe al hun hele leven zouden moeten zitten op wachten, al honderden jaren lang, stelt dat weinig voor, hè? En je ziet in het boek De Handelingen dat het voornamelijk de volken zijn tot wie de goede tijding van het evangelie komt, die openstaan voor die boodschap. Paulus schenkt daar ook heel veel aandacht aan in mijn hoofdstuk 9 tot hoofdstuk 11. Op een komende dag zou ik nog wel eens er willen aan toekomen om dat gedeelte eens mooi uit te leggen. Want daar ja, gaat het eigenlijk over die grote vraag van hoe kan het dat alhoewel aan hen zoveel beloften zijn gemaakt, dat slechts zo weinig deel krijgen aan die beloftes. Dat was iets waar Paulus ook mee worstelt. Maar goed, het gaat u wel duidelijker worden als we gaan nadenken over Jezus, de profeet, met hoofdletters, Jezus de profeet als Mozes. Want daar gaat Petrus verder over spreken. In vers 22, Mozes heeft immers gezegd, Een profeet zal Yahweh, uw God, doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij. Na hem zult u horen, overeenkomstig alles wat hij tot u zal spreken. En het zal gebeuren dat elke ziel die niet hoort naar die profeet, zal worden uitgeroeid uit Gods volk, of uit het volk. We zien hier duidelijk, denk ik toch, voor de meesten die al het woord van God meerdere malen hebben gelezen, dat Petrus hier een aanhaling doet uit het boek Deuteronomium, inderdaad. Passage vindt u in Deuteronomium hoofdstuk 18, vers 15 tot 19. Een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal Yahweh, God, voor u doen opstaan. Naar hem moet u luisteren, overeenkomstig alles wat u van Yahweh, uw God, klein foutje, bij de Horeb gevraagd hebt, op de dag dat u daar bijeenkwam, toen u zei, ik wil de stem van Yahweh, mijn God, niet langer horen. En dit grote vuur wil ik niet meer zien, anders zal ik sterven. Ja, dat was de reden waarom God sprak door bemiddeling van Mozes, de profeet. Wanneer Gods volk gebracht werd aan de voet van de berg Sinaï, deden ze het bijna in hun broek, wanneer de Heere zich openbaarde op die berg. Zo heilig was zijn stem, zo heilig was de heerlijkheid die daar werd gezien. De Gods volk vroeg om een middelaar die tot hen zou spreken namens God. En zo kwam het dat Mozes, ja, de profeet van God was met een grote P. We lezen verder, toen zei Yahweh tegen mij, het is goed wat zij gesproken hebben, ik zal een profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders zoals u. Ik zal mijn woorden in zijn mond geven en alles wat ik hem gebied zal hij tot hen spreken. En met de man die niet naar mijn woorden luistert, die geen in mijn naam spreekt, zal het zo zijn. Ik zal rekenschap van hem eisen. Dat is de oorspronkelijke tekst. Je ziet dat Petrus daar nog sterkere woorden aan verbindt. Hij spreekt van rekenschap van hem eisen. Hij spreekt dat die persoon, die geen gehoor heeft, uitgeroeid zal worden uit Gods volk. Ja. Maar wat zo kenmerkend zal zijn voor die profeet die God hier aankondigt, die zal komen, hè, profeet à la Mozes, is wat hij zal spreken. De boodschap die hij verkondigt. Ja. Hij zal net zoals Mozes, die met God sprak van aangezicht tot aangezicht, zal hij rechtstreeks Gods woord communiceren. Dat is het kenmerkend voor die aangekondigde profeet, die hier in Deuteronomium hoofdstuk 18 door Mozes zelf aangekondigd wordt. Nu, treffend,
dat is een goed vraagje. Ja. Voor die ziel die zal uitgeroeid worden, het volk, of ik zal rekenschap van hem eisen.
Ja.
Kun je dat ook zelfs zien als die Matthäus Bomen in het begin? Dat het wie nu tegen die geest spreekt.
Absoluut. Ja. Dat is het juist wat je eigenlijk wilde opdoelen. Het is nu beslissend. Wie hoort naar de profeet als Mozes, die aangekondigd was, die zal uiteindelijk delen aan de zegen, de tijden van verkwikking die aangebroken zijn. Maar wie niet naar hem hoort, zal zichzelf uitsluiten van alle zegen die beloofd is en behoort niet langer tot Gods volk. Dus zie je hoe radicaal dat is voor Israël, naar het vlees. Hè? Wat treffend eindigt het boek Deuteronomium met de volgende woorden. Misschien is dat nog nooit in het opzicht opgevallen, maar de laatste woorden van het boek, en die zijn er ook wellicht veel later aan toegevoegd, in terugblik, want er wordt gezegd, er is in Israël geen profeet meer opgestaan zoals Mozes, die Yahweh kende van aangezicht tot aangezicht, met al de tekenen en wonderen waarmee Yahweh hem gezonden had, om die in het land Egypte te doen bij de farao. Bij al zijn dienaren en bij heel zijn land, en met heel de sterke hand, en met alle grote ontzagwekkende daden, die Mozes voor de ogen van heel Israël verrichtte. Dus wellicht de nadruk op, dat Mozes een man was die niet alleen een bijzondere relatie had met God. Hij sprak met God van aangezicht tot aangezicht. Maar hij had ook bijzondere wonderen en tekenen gedaan in Egypte. En hij had eigenlijk met sterke hand, door middel van die wonderen en tekenen, Gods volk uitgeleid uit de slavernij van Egypte. Door de Rode Zee. Want hij was het die met zijn staf sloeg op het water. En het water opende zich. Hij ging het volk voor en leidde het uit Egypte. Dus we zien hier nadrukkelijk dat, alhoewel er naar Mozes een opeenvolging van profeten is gekomen, dat er nooit geen profeet meer als Mozes is opgestaan. Nu, die schriftplaats in de dagen van de Heer Jezus creëerde die een zeer sterke verwachting, zowel bij Joden als bij Samaritanen, naar een profeet koning die zou komen in de eindtijd. Een profeet wetgever. Ja? Je ziet dat duidelijk twee dingen in. Een koning die spreekt namens God, maar die ook als koning Gods volk verlost en in de volle zegen leidt. Want treffend wordt Mozes ook een koning genoemd. Koning van Jeshurun. Ja? Het is wel een poëtische taal, maar hij wordt in beginsel gezien als de eerste koning over Gods volk. In beginsel natuurlijk. En Mozes was het ook die gesproken had, ja, die van God de woorden had ontvangen. Hij was ook de wetgever. Dus vandaar dat men ook uitzag naar een profeet-wetgever die Gods definitieve woord zou spreken. En dat verwachtte men in de eindtijd. Nu, als je gaat kijken in het Nieuwe Testament, dan proef je ook iets van de verwachting van dat uitzien naar de profeet. Als je gaat kijken in Johannes hoofdstuk 6, Johannes hoofdstuk 7, en eigenlijk al iets eerder, ik sprak daarnet over de Samaritanen, je moet maar eens Johannes hoofdstuk 4 lezen, dan proef je ook al zoiets in de ondertoon, maar het sterkst, hè, waar het letterlijk genoemd wordt, is in Johannes 6, hier, nadat Jezus welk teken had gedaan in Johannes 6? Welk teken had Jezus gedaan in Johannes 6? Inderdaad. Daar had het woord over, die de Heer Jezus verkondigt, nadat hij de broden vermenigvuldigd had. En wat was de reactie van de mensen in vers 14? Wel, toen de mensen het teken hadden gezien dat Jezus had gedaan, zeiden zij, deze is waarlijk de profetie die in de wereld zou komen. En ook in Johannes hoofdstuk 7, waar we de Heer Jezus aantreffen in Jeruzalem, dan zegt de Heer Jezus in vers 40, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit nu zijn hij van de geest, die zij die in hem geloven, zouden ontvangen. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt. En dan volgt, na het commentaar van Johannes zelf op deze woorden van de Heer Jezus, de reactie van de menigte. Sommigen dan uit de menigte die deze woorden hoorden, zeiden, deze is waarlijk de profeet. Dus zie je, men zag uit naar een profeet als Mozes, of anders gezegd, de profeet die Mozes had aangekondigd. Als ik mag, zou ik hier nog een klein zijstapje willen maken. Als de Jezus zegt, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En als hij het daar geeft over de geest die nog niet uitgestort is, welk referentiepunt zou er zijn in het Oude Testament om te kunnen verklaren wat de Jezus hier bedoelt? In welke context spreekt een van de profeten, ik ga zijn naam nog niet noemen, maar spreekt een profeet uit het Oude Testament over wateren die zullen uitgaan en vloeien? Ezechiël. De troon en staat voor de? Ja, inderdaad. Stromen van levend water die vanuit de tempel van onder de troon van God zullen uitgaan en die het land zullen bevloeien en vernieuwen. Zien we dat de Jezus wil zeggen? Wie zijn wij als Gods volk die de geest heeft ontvangen? Wie zijn wij als Gods volk die de geest heeft ontvangen? De tempel. Zie je dat? Daar gaat het hier over. We zijn niet allemaal tempeltjes apart. Hè? We worden collectief gezien als de tempel van God. En als dusdanig zullen er stromen van levend water uit ons binnenste vloeien, zoals dat van de tempel werd gezegd in Ezechiël. Ik kon dat niet laten liggen, ik wou dat nog eens onderstrepen. Misschien wisten jullie dat al. Nee? Ja, dat dit op Ezechiël betrekking heeft. Nu wel. Oké. Okay. Maar voordat er, als we teruggaan, het hebben over de profeet als Mozes. Later in het boek De Handelingen, in hoofdstuk 7, komt dit onderwerp uitvoeriger aan bod. Want daar wordt opnieuw die schriftplaats uit Deuteronomium hoofdstuk 18 geciteerd. En het is in die lange boodschap, die lange reden ter verdediging die Stefanus uitspreekt. En dan zegt hij twee bijzondere kenmerken, of beter gezegd, stelt hij twee bijzondere kenmerken van Mozes in de kijker. Ik heb ze hier ook vetjes gedrukt. Hij zegt, deze Mozes die zij hadden verloochend door te zeggen, dus let erop, hij wijst erop dat ook Mozes, de profeet van God, verloochend is geworden. Deze Mozes die zij hadden verloochend door te zeggen, wie heeft u tot overste en rechter aangesteld? Deze heeft God en als overste en als verlosser gezonden door de hand van de engel die hem was verschenen in de braamstruik. Deze heeft hen uitgeleid onder het doen van wonderen en tekenen in Egypteland, in de Rode Zee en in de woestijn, 40 jaar lang. Dit is de Mozes die tot de zonen van Israël heeft gezegd, een profeet zal God u verwekken uit uw broeders, zoals gij mij verwekte. Dit is degene die in de vergadering in de woestijn met de engel was, die tot hem sprak op de berg Sinaï, en met onze vaderen, die levende woorden ontving, om ze ons te geven. Welke twee kenmerken worden hier nadrukkelijk in de kijker gesteld? Dat Mozes de verlosser is, die Gods volk zal uitleiden, en dat, net zoals Mozes de wet had gegeven aan het volk, hij die komen zal, de levende woorden van God zal geven. Ja? Dus zowel voor Stefanus, kan je later zien in zijn prediking, als voor Petrus is Jezus de profeet, koning, waar Gods volk naar uitzag, die zou komen in de eindtijd naar het model van Mozes. En Jezus, ja, die zal in tegenstelling tot Mozes, de wil van God openbaren en verkondigen in de volste zin van het woord. En Jezus, die zal Gods volk definitief verlossen door een nieuwe uittocht te maken, een nieuwe exodus. Ja, Israël, zoals we hebben gezien, was, alhoewel dat het in het land terug was gekeerd, eigenlijk nog altijd in ballingschap. Ze waren nog altijd niet in de volste zin van het woord teruggekeerd tot God. En om hen terug te brengen tot God was er een nieuwe uittocht nodig. Een nieuwe exodus, die net zoals de eerste exodus, zou leiden tot een verbondssluiting. Een nieuw verbond. En net zoals dat bij het oude verbond het geval was, de wetgeving daar was, zou er nu een nieuwe wet komen. Nu, als Jezus de ware Mozes is, die inderdaad die nieuwe uittocht heeft volbracht door het kruis, in zijn bloed een nieuw verbond heeft gesloten, wiens woorden, ik zeg u, en ik zeg u, en ik zeg u, de wet van Christus is, hoe krijg je nu deel aan dat volk? Want herinner je, als dat het beeld is die gevolgd wordt, wie was er allemaal uit Egypte gekomen? Waren dat enkel de nakomelingen van Abraham? Nee, er waren naast de zonen van Jacob, hè, nog een heel aantal mensen meegekomen uit Egypte, die daar ook slaven waren. En dat bond alle haartje, werd Gods volk, wanneer dat het in die verbondsrelatie stapte met God, zo is het ook, nu, nadat Jezus door het kruis de nieuwe exodus tot stand heeft gebracht, een nieuw verbond is opgericht in zijn bloed, zijn allen die zichzelf nu met die Jezus, die nieuwe Mozes, vereenzelvigen in die Exodus, in zijn dood en in zijn opstanding, vormen zij nu dat nieuwe verloste volk. In de band van dat nieuwe verbond, onder die nieuwe wet van Jezus Christus. Dat is het grote verschil tussen Mozes en Jezus Christus. Kijk, Mozes had het volk door de eerste Exodus uitgeleid. Er was een verbond opgericht tussen God en zijn volk. En hij had de wet van God gegeven. Maar het was in die gemeenschap die toen ontstaan was, in die oude verbondsluiting, de wet die centraal stond. Maar nu is het niet de wet die centraal staat in die nieuwe gemeenschap, maar is het de persoon van Jezus Christus zelf. De nieuwe Mozes die centraal staat. Vandaar, om deel te krijgen aan de nieuwe Exodus, moet je ook vereenzelvigen met de uittocht die de nieuwe Mozes naar het kruis heeft gemaakt. Je moet je vereenzelvigen met zijn dood en zijn opstanding, anders kan je nooit deel krijgen aan de nieuwe gemeenschap. Is dat een beetje duidelijk voor iedereen, want dat is zeer belangrijk om dat te zien. Daarom is die insteek van Jezus de profeet als Mozes zo belangrijk om dit te kunnen begrijpen. Dus wie nu naar hem, naar die nieuwe Mozes, hoort, naar die boodschap van het evangelie, die behoort nu bij het ware herstelde Israël. Zie je, het is door de nieuwe Exodus dat Israël hersteld is, dat er een nieuw verbond opgericht is, want het oude verbond was dan nog van kracht. Nee, dat verbond, zegt God zelf, en door de profeet Jeremia, dat verbond hebben jullie. Inderdaad, dat verbond was verbroken. En in Jeremia wordt er al een nieuw verbond aangekondigd. Ja, zegt God, niet zoals dat ik eertijds met uw vaderen heb gesloten. Zie je, en dat is het verbond dat gesloten is in het bloed van de nieuwe Mozes, ja. Dus wie nu naar hem hoort, die behoort bij het ware, herstelde Israël. Dus daar hoor je niet bij, omdat je van afkomst een zoon van Abraham bent. Het is niet omdat Abrahams bloed in uw aderen stroomt, dat je daarbij hoort. En in beginsel was het eigenlijk, onder de oude Exodus, ook al niet zo. Dat was ook al een bonte mengeling, ja. Zie in beginsel dat dat net overeenkomt. Je moest uitgeleid worden, je moest schuilen achter het bloed van het lammetje, dat het bloed van het lammetje dat aan de deurpost gesmeerd werd. Je moest door de Rode Zee trekken, tot aan de berg Sinaï in Gods tegenwoordigheid, en daar werd pas het verbond gesloten, en dat was die kostbare parel voor God, of een koninklijk priestervolk. Nu, als we daar zo over nadenken, vanuit het boek De Handelingen, zou er een passage zijn in het Lucas-evangelie die Jezus al openbaart als de nieuwe Mozes? Heel duidelijk. Kijk eens in Lucas hoofdstuk 9. Daar gaat Jezus met drie van zijn discipelen de berg opklimmen. Net zoals Mozes de berg opklom. Laten we eens lezen. Het gebeurde nu ongeveer 8 dagen na deze woorden dat hij Petrus, Johannes en Jacobus meenam en op de berg klom om te bidden. En terwijl hij bad, en dus God zocht op de berg, zoals Mozes God zocht op de berg, werd het uiterlijk van zijn gezicht anders en zijn kleding werd lichtend wit. En zie, twee mannen spraken met hem. Het waren Mozes en Elia. Oh. Die in heerlijkheid verschenen, en wat was het onderwerp van de conversatie? En over zijn uitgang, of over zijn exodus spraken, die hij zou volbrengen in Jeruzalem. Mozes en Elia, waarom zouden zij hier verschenen, denk je? Zij waren de twee mannen die, Mozes had het volk de wet gegeven, Elia was aangekondigd als hij die het volk zou terugvoeren tot de wet. Inderdaad, maar er is nog iets dat zij gemeenschappelijk hebben. Zij hadden namelijk beiden de heerlijkheid van God gezien, van Yahweh. We lezen verder. Petrus nu en zij die bij hem waren, waren door slaap overmand. Toen zij nu ontwaakten, zagen zij de heerlijkheid van Yahweh? Nee, zijn heerlijkheid, dus Jezus heerlijkheid. En de twee mannen die bij hem stonden. En het gebeurde toen zij van hem scheiden, dat Petrus tot Jezus zei, meester, het is goed dat wij hier zijn, en laten wij 3 tenten maken, 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Zonder te weten wat hij zei. Toen hij nu dit zei, kwam er een wolk, en overschaduwde hen. Oh, welke wolk zou dat zijn? De Shekina, de heerlijkheid van God, zoals die ook op de berg Sinai was. En zij werden bang toen zij de wolk inhingen. Oh. Net zoals het volk eertijds bang was aan de voetjes van de berg. En er kwam een stem uit de wolk. En wat zei die stem? Deze is mijn uitverkoren zoon. Of volgens Psalm 2, deze is mijn gezalfde koning Messias. Is dat alles? Nee. Deze is mijn uitverkoren zoon. Hoort hem. Oh, hoort hem. Hij is ook de profeet die aangekondigd is door Mozes. Naar hem moet je nu luisteren. Zie je? Niet naar de wet, maar naar hem. En terwijl de stem kwam, werd Jezus alleen gevonden. Ze zwegen en vertaalde niemand in die dagen iets van wat ze hadden gezien. Zie je? Al die elementen die hier samenkomen, dat is geen toeval in mensen. Hier wordt Jezus geopenbaard als de gezalfde Messias, profeet en koning.
Hoort hem, ik hoop dat je ook Mozes hebt, deze Sinaï. Dan wordt er weggesteld.
Ja.
Dat is de vernieuwing. Toen, wat God heeft natuurlijk een opdracht. Hem, naar hem te luisteren.
Er moet naar hem geluisterd worden. Inderdaad.
Dus het is eigenlijk een nieuwe wet.
Een nieuwe wet. En die nieuwe wet vindt u niet in het Lucas evangelie, maar ik ga u al een aanzet geven, die vindt u in het Matthäus evangelie. Want daar gaat de Heer Jezus op de berg en begint hij te spreken. En hij spreekt, Peter gezegd, gezegend, 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 gezegend. Maar aan het eind van het Matthäus evangelie spreekt hij ook wee, 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 vervloekt. Dus daar zie je net zoals in Deuteronomium, zegen en vloek. Heel opmerkelijk. Ja. Dus juist in Matthäus, het evangelie van de koning, dat de ware profeet ook spreekt. Dus zie je hoe dat die twee aan elkaar samen verbonden zijn, profeet, koning. Maar er is nog veel meer in het Matthäus evangelie die daarop wijst, maar als het mij lukt, zou ik dat graag zaterdag in de mannenochtend nog wel iets meer over zeggen. Oké, mag ik verder gaan? Dat was het stukje over de profeet. Want, we lezen verder. Mozes heeft immers gezegd, een profeet zal Yahweh uw God doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij. Naar hem zult u horen overeenkomstig alles wat gij tot u zal spreken. En het zal gebeuren dat elke ziel die niet hoort naar die profeet, zal worden uitgeroeid uit het volk. En ook alle profeten, van Samuel en zijn opvolgers af, allen die hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd. Ja, laat het ons maar houden bij Samuel, want hoe kon Samuel, die toch een profeet was, die voornamelijk bezig was met de situatie onder Gods volk in zijn dagen, die echt wel optrad in functie van de toestand van Gods volk op dat moment, die toch zeer weinig woorden gesproken heeft, die zeg maar naklinken in zijn boek met het oog op de toekomst, hoe kon Samuel dan hier al gezien worden als iemand die in zijn dagen zeg maar een eindperspectief aankondigt? Wel, apostelen zagen natuurlijk dat juist Samuel geroepen was om de koning, ja, hij had eerst Saul moeten zalven, een Saul aanstellen, maar Saul, dat bleek al heel snel dat dat de keuze van het volk was, maar absoluut Gods keuze niet. En hij, Samuel, is het, die zegt van, kijk, Yahweh, die heeft een man naar zijn hart voor zich uitgezocht. Een koning naar zijn hart. En Yahweh heeft hem de opdracht gegeven een vorst te zijn over zijn volk. Dus, onder Samuels leiding, begint Gods plan om een koningschap over zijn volk op te richten, die uiteindelijk zou leiden tot de verlossing van Gods volk, want David heeft toch Gods volk van al zijn vijanden verlost, waardoor het volk de zegen kon genieten, hè, van elk onder zijn wijnstok te zitten en onder zijn olijfboom. Dus daar zie je al een heel duidelijk patroon in. Het is Samuel zelf die deze David te midden van zijn broers heeft gezalfd. Ja, het is deze Samuel die zeer uitgesproken een bediening had die erin bestond om, zoals u zelf merkt in 1 Samuel 28 vers 17, aan te kondigen dat het koninkrijk dat los was gescheurd van Saul, dat dat gegeven was aan David, en niet alleen aan David, maar ook zoals later uit 2 Samuel blijkt, aan David en zijn huis, zijn dynastie. Waarvan de God gezegd, het is de eerste dynastie die ik aanstel, maar het zal ook de laatste zijn, want er zal tot in alle eeuwigheid een koning op de troon zitten. Dus zie je waarom dat hier Petrus met zoveel vrijmoedigheid zegt, dat eigenlijk al Samuel in die dagen al gesproken had over die dagen, want zij zien natuurlijk de ganse lijn. Hij was degene die van mede daarvan ook al aan koning Saul had aangekondigd wat het koningschap voor Gods volk ging betekenen in 1 Samuel 12. En hij was het die gans, zeg maar, de supervisie had tijdens dat ganse proces dat leidde tot het aanstellen van David en zijn huis in het koningschap, zoals God het had bedoeld. Dus David, die is, zeg maar, van mede daarvan het model van het koningschap, waardoor de God de definitieve verlossing en de volle zegen voor Israël, zijn volk, zal brengen. In beginsel ligt dat al in dat koningschap opgesloten, dat Samuel in 1 Samuel 12 introduceert, zeg maar, en dat dan onder zijn leiding overgaat op David en zijn huis, die het koningschap toevertrouwd krijgen tot in eeuwigheid. Ja? Zo moet je dit gaan lezen. Dat brengt mij bij het laatste stukje uiteindelijk van deze toespraak, in vers 25 en vers 26. U bent de zonen van de profeten en van het verbond dat God met uw vaderen heeft gemaakt. Toen hij tot Abraham zei, en in uw zaal zullen alle families van de aarde gezegend worden. Tot u in de eerste plaats geeft God na zijn knechten hebben doen opstaan, hem gezonden om u te zegenen door ieder van u af te keren van uw boze wegen. Dus zoals we al in de aanhef hebben gezien van deze toespraak, is door middel van Jezus, de verheerlijkte knecht van God, de belofte die aan Abraham Isaac gemaakt is, die belofte van zegen, nu gekomen tot het volk en tot de volken. Want het is in de eerste plaats nu dat het woord wordt gericht tot Gods volk. Hè? Tot u in de eerste plaats heeft God, zie je dat? Eerst aan de Jood, daarna aan de... Ja, dat is het principe dat je hier nadrukkelijk ziet in opgesloten. Nu, het Joodse volk, in de dagen van de Heer Jezus, als zij keken naar die beloften die aan Abraham werden gemaakt, dan zagen zij inderdaad ook dat er zegen zou zijn voor de volken. Maar zij geloofden dat zij Abrahams nageslacht zijn, en wie hen gunstig gezind is, die zal zegen ontvangen. Daar zijn ze tot op de dag van vandaag stellig van overtuigd. En dat is ook de reden waarom dat je ziet dat vandaag een van de machtigste naties van de wereld, Amerika, zijn hand houdt boven Israël. Ondanks het feit dat ze niet al te kosher optreden ten aanzien van het Palestijnse volk, om maar iets te zeggen. En u weet allemaal welke spanningen dit veroorzaakt in het Midden-Oosten, en welk een kruidvat dat het wel niet is, die op springen staat. En toch houdt Amerika zijn hand daarboven. Dat is op grond van dit principe. En dit zou wel eens kunnen de aanleiding vormen, hopelijk niet, ik ben geen profeet, maar het zou wel eens wel kunnen de aanleiding vormen voor de Derde Wereldoorlog. Die houding en die verkeerde interpretatie van de schrift. Ja, het Joodse volk kunnen we niet kwalijk nemen, maar wie zich christen noemt, zou wel beter moeten weten. Waarom? Omdat Israël als letterlijke nakomelingen van Abraham niet het nageslacht zijn van Abraham, waardoor de zegen tot de volken komt. Zij zijn niet de weg waarlangs die zegen komt. En die zegen wordt ook niet vervuild in hen, zoals zij denken, als het gaat om het land, bijvoorbeeld. Waarom kan je dat met zoveel vrijmoedigheid zeggen? Wel, omdat Petrus dat zegt. Kijk, zegt hij, jullie zijn de zonen van de profeten. Wat bedoelt hij daarmee? Is iedereen dan letterlijk afstammeling van de profeet? Nee, natuurlijk niet. Het gaat hier om een beeldspraak waarbij hun voorgeschiedenis als het nageslacht van Abraham, aan wie de beloftes zijn gemaakt, met hen zijn de verbonden gesloten, zegt Paulus in de Efezebrief bijvoorbeeld, zijn zij de begunstigden van die belofte. Komen zij als eerste in aanmerking om die zegen te genieten. Maar het betekent niet, omdat zij letterlijke nakomelingen van Abraham zijn, dat zij automatisch die zegen genieten. Dat wordt hier duidelijk. En hoe komt dat? Wel, het zaad door en in wie de belofte nu in vervulling gaat, is niet Israël, maar is de opgestane knecht van Jahwe. Lees maar door. En in u zal zijn en al families van de aarde gezegend worden, tot u in de eerste plaats geeft God, na zijn knecht te hebben doen opstaan, hem gezonden. Door hem komt die zegen. Want hij heeft hem gezonden om u te zegenen. Zie dat? Door ieder van u af te keren van uw boze wegen. Zie nu waarom dat zo belangrijk is om te zien dat gans die toespraak in het kader staat van de belofte die God aan de aartsvaders heeft gemaakt? Want het wordt hier duidelijk dat die verhoogde knecht van God, die opgestane knecht, nu door God gezonden is, door zijn geest, door de bemiddeling van zijn profeten, de apostelen, om te zegenen door ieder van u af te keren van die boze wegen. Zie je dat? Nu, dat dat geen unieke gedachte is, die alleen maar door Petrus wordt gezien, blijkt ook uit de brief aan de Galaten. Waar dat Paulus net hetzelfde zegt. Kijk eens in Galaten 3 vers 16. Aan Abraham nu werden de beloften gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet en aan de zaden, als van velen, maar als van één. En aan uw zaad, dat is Christus. Velen denken dat wanneer Lucas dit opneemt in die toespraak hier van Petrus, helemaal aan het begin van het boek De Handelingen, dat het iets is dat hij zelf geïntroduceerd heeft. Maar ik durf maar veel vrijmoedigheid zeggen, dat 99,99% het zeker is, dat de Heer Jezus het is die dag heeft getoond aan zijn discipelen. Dat hij, de knecht van de Heer, naar de beloftes die gemaakt zijn aan Abraham, degene is door wie dat de zegen van Abraham nu realiteit wordt. En dat is heel belangrijk om dat te zien. Dat vormt trouwens ook de achtergrond van een tekst dat je heel goed kent en al 735 keer gelezen hebt, maar nog niet vanuit dat oogpunt bekeken hebt. Kijk maar eens in Romeinen hoofdstuk 4. Daarom is het op grond van geloof, opdat het naar genade zou zijn, zodat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht. En dan zegt Paulus uitdrukkelijk erbij, niet alleen dat wat uit de wet is, maar ook dat wat uit het geloof van Abraham is. Zie je nu waarom dat hij een vader van ons allen wordt genoemd? Nu, wat geloofde hij? Wel, kijk eens, zoals geschreven staat, ik heb je tot de vader van vele volken gesteld, daar heb je de belofte, voor het aangezicht van God, die hij geloofde, die de doden levend maakt, en de dingen die niet zijn, roept alsof zij zijn. Of anders gezegd, het geloof dat God bij machte is om leven uit de dood te wekken, is het geloof dat ons, maar ook Abraham, in beginsel kenmerkte. Want wordt er gezegd door Paulus, die tegen hoop op hoop heeft geloofd, opdat gij een vader van vele volken zou worden, volgens wat gezegd was, zo zal u nageslacht zijn. En die zwak in het geloof lette hij niet op zijn eigen al afgestorven lichaam, dat hij ongeveer 100 jaar oud was, En ook niet op het afgestorven zijn van de moederschoot van Sara. Dus zie je, dat is een belangrijk iets, daar gaan we straks mee verder. Het leven dat in Sara verwekt is, is leven uit de dood. Isaac, ja, Abraham kreeg hem niet alleen terug uit de doden, wanneer dat hij hem offerde, maar hij ziet dat hij in beginsel zo geboren is. Belangrijk om te zien. En hij twijfelde niet aan de belofte van God door het ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God heerlijkheid gaf en ten volle verzekerd was dat wat hij beloofd heeft, hij ook machtig is te doen. Daarom is het hem ook tot gerechtigheid gerekend. En het is echter niet alleen terwille van hem geschreven dat het hem werd toegerekend, maar ook terwille van ons, wie het zal worden toegerekend. Ons, die geloven in hem, die Jezus onze Heer uit de doden heeft opgewekt. Zie je dat? Die overgegeven is, volgens Isaiah 53, om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Dat is Isaiah 53, he? Of niet soms? Dus zie je, Isaiah 53, dat er hier al over gesproken wordt, Isaiah 53 vertelt ons over de knecht van de Heer. Goed in uw gedachten houden. Maar zie welke gedachten hier achter dit gedeelte schuil gaan. Hoe nauw dat opstaan in Jezus Christus, de verhoogde knecht van de Heer, hoe nauw dat dat verbonden is, ook voor Paulus, met de belofte die aan Abraham is gemaakt. Jullie hebben hetzelfde geloof. En dat is niet zomaar een geestelijke toepassing. Het gaat veel verder, maar dan moet je ook zien waar dat gegrond is. En dat zou ik hier nou willen meenemen. Want, als in Galaten 3 vers 16 zegt, aan Abraham nu werden de beloften gedaan en aan zijn zaad, hij zegt niet aan de zaden, als van velen, maar als één van één, en aan uw zaad, dat is Christus, dan geloven vele uitleggers dat Paulus dat forceert in dat vers. Dat er eigenlijk in die beloftes aan Abraham zelf, in gans de hoofdstukken van, zeg maar, Genesis hoofdstuk 12 tot Genesis 22, dat dan niks te vinden is die dat hier zou onderbouwen. Men gelooft dat er geen onderbouw is om die uitspraak te doen. Ja, als je het natuurlijk maar leest in de context van de beloftes die daar gemaakt zijn, dan kan je Paulus niet begrijpen waarom dat hij dit zegt. Daarom is het zo belangrijk, en dat kritiek erop hamer, dat jullie moeten leren de samenhang lezen. Contextueel lezen, waarom? Omdat het pas later is dat Paulus hier de grond zal aanreiken waarom hij dit hier met vrijmoedigheid zegt dat Jezus het zaad van de belofte is. Dat kunt je lezen in Galaten hoofdstuk 4. Een beetje verder. Dan begint de schriftuurlijke onderbouwing. Ja, het begint met een zinnenbeeldige betekenis aan te geven, maar het feit dat hij een zinnenbeeldige betekenis geeft aan een oud-testamentische passage kent zijn oorsprong in een definitief kantelmoment verder in de geschiedenis. En het is vanuit dat kantelmoment in de geschiedenis dat hij terugblikt op deze geschiedenis en daar nu een diepere betekenis in ziet. Het is geen inlegkunde, het is niet de fantasie van Paulus dat je hier ziet, wanneer hij zegt, want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén van de slavin, en één van de vrij. Ja, de zoon van de slavin. Wie was dat? Ismaël, inderdaad. En één van de vrije. Ja, ze wordt de vrije genoemd. Sara tegenover de slavin natuurlijk. Ja, maar straks heeft dat een dubbele betekenis. En dan wordt er gezegd, maar die van de slavin, Ismaël, was naar het vlees geboren. Dus zie je, dat er hier gezegd wordt, hoe was hij die zoon verwekt geweest? Wel op de natuurlijke, normale, hangbare wijze. Dat is wat er bedoeld wordt. Maar die van de vrije, door de belofte, of anders gezegd, wie had er hem verwekt? Amen. Wel, zegt Paulus, deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis. Want, zegt hij, dit zijn twee verbonden. En let nu wat er volgt, hij zegt maar één verbond. Over het tweede spreekt hij nog niet. En als je niet oplet, dan ben je hier al de beste. Het één, zegt hij, van de berg Sinaï. Ja, welk verbond is dat? Oude verbond, gesloten door bemiddeling van Mozes. Wel, zegt hij, dat baart slavernij. En dat is Moeder Hagar. Moeder Hagar, haar zoon, is in slavernij. Wat wil ze daarmee zeggen? Wel, kijk, Hagar, nu is de berg Sinaï in Arabië, en komt overeen met het tegenwoordige Jeruzalem. Hij gaat moeder Hagar verbinden aan de moederstad Jeruzalem. Wat symbool staat voor Israël onder de wet. En daar zegt hij van, ja, zoals de mama, is Israël ook in slavernij met haar kinderen. Israël onder de wet is in slavernij. En dan heeft hij geen verdere verklaring wat het andere verbond is, maar zegt hij meteen, maar het Jeruzalem. Oh, nu gaat hij de sprong maken van het tegenwoordige Jeruzalem naar het andere Jeruzalem, dat boven is, of anders genoemd het... Ja, dan zegt hij, ah, dat is nu onze moeder. Dus automatisch wordt dan het chemische Jeruzalem gekoppeld. Welke moeder? Niet Hagar, maar Sarah. Ze zeggen, Paulus, hoe kom je er aan uit? Want er staat geschreven. En dan volgt een citaat uit een profeet. Je mag raden welke profeet. Opmerkelijk. Jesaja. Wees vrolijk, onvruchtbare die niet baart. Barst los en juich, u die geen baresweeën hebt. Want de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan die, dan van haar die een man heeft. Sorry. En dan zegt hij, verklarend erbij, u echter broeders, bent kinderen van de belofte, naar het model, het voorbeeld van Isaac. Nu, wat is er nu zo typerend voor zowel Sarah als Rebecca als Rachel? Ga ze maar na, aan wie de belofte werd gemaakt. Ze waren allemaal onvruchtbaar, maar ze verkregen zonen doordat God tussen beiden kwam. En dat is zo'n raar patroon in de schrift, want er zijn nog zo van die moeders die onvruchtbaar zijn en die een heel bijzonder kind baren. Denk maar aan Hanna, die baarde Samuel. En denk maar aan nog vroeger Simpson, zijn papa en mama. Ook haar werd een kind aangezegd. Dus je ziet zo'n patroon door heel de schrift, dat heel belangrijke personen verwekt worden door God. Personen als Samuel, die optreden ten behoeve van het volk, als Simpson, die Gods volk verlossen. Johannes de Doper, zeg maar, Lien, ook. Het werk van God, inderdaad. Dat is geen toeval in mensen, dat langs die weg God iedere keer tussen beiden treedt en leven wekt waar er onvruchtbaarheid is. Paulus die trekt dat door naar het Nieuwe Jeruzalem. En eigenlijk zegt hij hier, wel zegt hij, de belofte van Abraham, de hemelse moederstad straks, Jeruzalem, dat zal bevolkt zijn met allemaal zonen en dochters die door God verwekt zijn. Dat is hier wat hij zegt. Opmerkelijk, hè? Laat ons maar eens gaan kijken waar hij dat vandaan haalt. Want treffend volgt Jesaja 54 vers 1, waar hij dat citaat vindt, op Jesaja 53. Laten we eens beginnen bij vers 10. Dan wordt er gezegd van de dienaar, wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij wat zien? Nakomeling. Oh. En een lang leven hebben. En het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben. Ja, ik heb er al op gewezen dat dat een belofte aan Abraham gemaakt is. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken en hun ongerechtigheden zal hij dragen. Wie zal er onrechtvaardig zijn die straks in de tegenwoordigheid van God zal vertoeven? Niemand. Alleen de rechtvaardigen vertoeven in Gods tegenwoordigheid, of niet? Dat is een waarheid die al honderden jaren klinkt door het Oude Testament. Wie mag er komen in Gods tegenwoordigheid? Wie mag er naderen op Gods heilige berg?
Geen handen.
Amen. Dat is niks nieuws onder de zon, hè? Daarom zal ik hem een deel geven onder velen en mijn machten zal hij de buit verdelen. Waarom? Omdat hij zijn leven heeft uitgeholpen in de dood. En onder de overtreders werd gesteld, terwijl hij toch vele zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft. Als hij zijn leven uitgiet in de dood, en dat er toch zegt wat hij een lang leven zal hebben, wat kan het anders betekenen dan dat hij opstaat uit de dood? Nu, de effecten daarvan klinken ook verder door in wat volgt. Jubelt gij onvruchtbare die niet gebaard hebt. Breek uit in gejubel en gejuich, gij die geen weeën gekend hebt. Want de kinderen der eenzamen zijn talrijker dan de kinderen der gehuwden, zegt Javin. Maak de plaats van uw tent wijd en men spannen de kleden uw woning uit. Wees er niet karig mee, maak uw touwen lang en sla uw pennen vast. Waarom? Want naar rechts en links zult gij uitbreiden en uw nageslacht zal de volken zit nemen, de woeste steden bevolken. Die onvruchtbare, die niet gebaard heeft, die nu mag juichen en jubelen, die zelfs nog geen weeën heeft gekend, wie is dat? Wel, dat is die vervloekte, onvruchtbare stad, Jeruzalem, die nu, zonder weeën, heeft gebaard. Ja, dat is die stad, die vervloekte, onvruchtbare stad, die zijn Messias naar buiten heeft gejaagd en gekruisigd, die nu, de opgestane knecht van Javé, heeft voortgebracht. Leven uit de dood. En zijn geboorte uit de dood is het begin van de miraculeuze geboorte van een volk die het nieuwe Jeruzalem zal bewonen. Dat uit zijn voegen zal barsten, dat maar best de touwen van de tent wat wijder uitspant, want het nageslacht zal zelfs de volken in bezit nemen. Er is nog veel meer over te zeggen, maar hier ligt de sleutel, zie je dat? Zie je het aanknopingspunt? Als je dat al ziet, dat de knecht van Javé daarvoor verantwoordelijk is, dat Jeruzalem, dat onvruchtbaar, alleen gelaten is. Waarom is het alleen gelaten door God? Omdat het overspelig was geweest en het had zijn verbondsrelatie met God gebroken. En nu was ze eenzaam. Maar wat zegt Javé? Ja, Israël dat gehuwd was, was zeer talrijk, Israël onder het oude verbond. Maar nu, de verstotene, zal nog veel meer kinderen hebben. En het is het mysterie van de opgestane dienaar van Javé, die laat zien hoe dat straks Jeruzalem wederopgericht zal worden, hersteld zal worden en zal bulken van het volk. Dat is al testamentische taal, hè, mensen? Maar hier ligt de sleutel. Sarah, die wordt eenmaal vernoemd in de profeten. Weet je waar? Jesaja 51, vers 1 tot 5. Hoort naar mij, zegt de Heer, gij die gerechtigheid najaagt, gij die Javé zoekt. Wie zijn dat, die gerechtigheid najagen? In eigen kracht? Israël, onder de wet. Wat zegt de Heer? Aanschouwt de rots waaruit gij gehouden zijt, en de holte van de put waaruit gij gegraven zijt. Aanschouwt Abraham uw vader, en Sarah die u baarde. Want ik riep hem als eenling, en ik zegende hem, en vermenigvuldigde hem. Ja, je wordt er gewezen natuurlijk op het letterlijke nageslag. Ik denk dat dat duidelijk is. Maar zie wat er meteen aan verbonden wordt? Want Javé, die troost Sion. Hij troost al haar puinhopen. Zie je dat? Hier wordt er weer verwezen naar Jeruzalem, dat in puin ligt, omwille van een ontrouw. Hij maakt, haar woestijn als Eden, en haar wildernis als de hof van Javé. Er wordt hier teruggewezen naar de hof van Eden, naar de schepping, als in het begin. Blijdschap en vreugde zullen er gevonden worden. Loflied en geklank van gezang. Ja, dat is het omgekeerde van de stad die in puinhopen leidt. Luister naar mij, mijn volk en mijn natie, neig uw oor tot mij. Wat zegt de Heer? Want een wet zal van mij uitgaan en mijn recht zal ik stellen tot een licht der volken. Mijn zegen is nabij, mijn heil treedt tevoorschijn en mijn armen zullen de volken richten. Op mij zullen de kustlanden wachten en op mijn arm zullen zij hopen. Nou, de volken zullen ook hopen. Ja, op wie dan? Herinner u nog de vorige studie? Knecht is Heere, Isaiah 1 in vers 6. Hij zei, ja, wij tot zijn dienstknecht, het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob. En om hen die van Israël gespaard werden, zie je dat? Klein overblijfseltje, terug te brengen tot God, hè? Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Zie je hoe belangrijk Jesaja, de knecht van de Heer, die daarin verkondigd wordt, is om gans het heilsplan van God te verstaan in het licht van de belofte die aan Abraham gemaakt is. Dus wie zegt dat dat allemaal maar vergeestelijking is van oud-testamentische bijbelteksten, die mist wel de sleutel om het boek Genesis in de volle zin van het woord te verstaan, als je niet de sleutel van Jesaja hebt. Want zoals je hebt gezien, is het Paulus zelf die de sleutel haalt uit Jesaja 54, na de aankondiging van wat de knecht van de Heer zal doen, dat door zijn hand het voornemen des Heeren zal slagen, om te kunnen begrijpen wat de toedracht is, die gemaakt is, van de belofte beter gezegd, die gemaakt is aan Abraham. Ik vind dat heel wonderlijk, als je dat begint te zien. En ik hoop dat dat ook u aanspreekt. Dat je de draagkracht begint te zien van het geloof dat wij hebben in de opstanding van de Heer Jezus Christus. En welke horizon dat dat aanreikt. Begrijp je nu hoe belangrijk dat het is om te zien dat gans de toekomst, beter gezegd, al opgesloten ligt in Jezus opstanding? Dat is maar niet een fantasietje. Het is geen detail. Maar de essentie van het evangelie. Begrijp je nu waarom het zo belangrijk was om zo uitvoerig bij die toespraak stil te staan? Hierin ligt alles opgesloten. En daar wou ik het bij laten voor vanavond.